We gaan het met elkaar hebben over geheime gelovigen. En ik wil met jullie lezen uit 1 Koningen 18, waar we zo'n geheime gelovige, Obadja, aan het werk zien. Elia heeft geprofeteerd tegen Agab, koning Agab, de heidense koning Agab, dat het niet zal regenen. En dan gebeurt er dit. Voor er 3 jaren verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia met de woorden: ga je opwachting maken bij Agab. Ik zal weer regen op aarde laten vallen. Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden dat Agab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot gezag voor de Heer. Toen koningin Izebel de profeten van de Heer liet uitroeien, had Obadja 100 van hen in 2 groepen van 50 in grotten verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. Agab zei tegen Obadja: ga alle bronnen en rivieren in het land langs, misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening. Agab ging de ene kant uit, Obadja de andere kant, ook alleen. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, boog hij diep voor de hoofd en vroeg: bent u het, Elia, mijn heer? Jazeker, antwoordde Elia. Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt. Maar Obadja protesteerde: dat zou mijn dood zijn. Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Agabs genade wilt overleveren? Zo waar de Heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk weer een geest van de Heer die u meevoert naar ik weet niet waar. En als ik dan tegen Agab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal u mij vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik groot ontzag voor de Heer. Hebben ze u nooit verteld, Heer, wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de Heer liet uitmoorden? Dat ik 100 van hen een schuilplaats heb geboden, 50 in 1 grot en 50 in een andere. En dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde: zo waar de Heer van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Agab mijn opwachting maken. Obadja zocht Agab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Ik zat een keer op een receptie naast een man die aan mij werd voorgesteld als het hoofd van de terrorismebestrijding in Nederland, Jan-Jaap Aaldersberg. Misschien heeft u hem wel eens gezien op televisie. Hij komt heel vaak in allerlei programma's naar voren. Een man met een geweldige verantwoordelijkheid. Een man die wekelijks contact heeft met het kabinet. En een man die een hele centrale plaats inneemt in de veiligheid van onze samenleving. En we kwamen met elkaar in gesprek. We zaten samen aan een tafeltje waar ook een maaltijd was. En we kwamen met elkaar in gesprek en al snel bleek dat Jan-Jaap Aaldersberg een heel gelovige man is. Iedere zondag zit hij in de kerk. En ook in zijn dagelijks leven leeft hij heel dicht bij de Heere God. En ik was verrast. Iemand van wie ik dat niet wist, van wie dat eigenlijk, denk ik, breed niet bekend is. Maar die zo gelovig is en op zo'n cruciale plek in de samenleving zit. En het gesprek ging over: hoe doe je dat dan? Hoe ben je dan christen? Hij was voorheen korpschef van de politie van Amsterdam. Maar nu in deze positie ook, hoe doe je dat? Hoe ben je op zo'n bijzondere plek, zo midden in de samenleving die niet echt christelijk is, bepaald niet, hoe ben je daar dan als christen aanwezig op die positie? En hij vertelde daarover. En ik moest aan hem denken toen ik las over Obadja. We hebben het vandaag over geheime gelovigen. Obadja was ook zo'n geheime gelovige. Iemand die zocht naar hoe die op zijn positie, hoofd van de hofhouding van Agab en Izebel, dus een toppositie zou je kunnen zeggen, in een hele moeilijke omgeving. En hij zocht: hoe kan ik hier in deze omgeving God dienen zonder dat ik het van de daken kan schreeuwen, want dan wordt het mijn dood. Obadja is hoofd van de hofhouding van een van de meest vreselijke koningen van het tienstammenrijk van Israël. Achab. De Bijbel staat hier in deze hoofdstukken dat Achab de Heer het meest getergd heeft van alle koningen van Israël. Hij trouwde met Jezebel, een heidense dochter van een heidense koning. En zij nam de Baalcultus mee naar Israël en Achab gaf zich daar ook volledig aan over. Ze ontheiligde de tempel. Ze bouwde altaren voor Baal en heiligdommen voor Baal. En heel het volk ging daarin mee. En Jezebel liet de profeten van de Heer doden. Alle dienaren van God werden gedood. Op 100 na. Want er was een geheime gelovige aan het hof van koning Achab en koningin Jezebel. Obadja. En Obadja kon niet op een zeepkist gaan staan en roepen, zo spreekt de Heer. Maar wat Obadja wel deed, als gelovige man, hè, dat staat tot twee keer toe in dit hoofdstuk, dat hij van jongs af aan de Heere heeft gediend en van jongs af aan God heeft gevreesd. Een zeer gelovige man. Wat hij wel kon doen in zijn positie, midden in die heidense cultuur en in die heidense omgeving waar hij moest functioneren. Wat hij kon doen was kansen zoeken om God te dienen. En om de mensen van God te dienen. Het volk van God. En dat deed hij. Toen hij merkte dat alle profeten werden gedood, heeft hij er 100 kunnen redden. Hij plaatste ze, deed hij heel slim, in twee groepen, in twee grotten. Zodat als één groep ontdekt werd, er nog steeds een rest zou zijn waar God mee door kon gaan in Israël. En hij voorzag ze iedere dag van eten en drinken. Het viel niet op, niemand wist het. Maar dat was de manier waarop hij als geheime gelovige aan het hof van koning Achab kon functioneren en God kon dienen. En dan moet ik denken aan de vervolgde kerk. Ook daar zijn talloze geheime gelovigen. Als je in een land woont waar je niet christen mag zijn, of waar je je christen zijn niet mag uiten en al helemaal niet mag evangeliseren, hoe doe je dat dan? Hoe ben je dan een gelovige? Hoe doe je dat als geheime gelovige in Noord-Korea? Waar je niet eens in je eigen gezin haast kan zeggen dat je gelooft. Want op school worden je kinderen iedere dag weer ondervraagd. Wat doen papa en mama? Of in Pakistan. Waar zo'n fanatiek een moslimgeloof is. Waar de islam zo radicaal is. Dat zodra christenen bekend worden en met hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, er een enorme volksopstand komt. En iedere gelovige bedreigd wordt met de dood. Hoe ben je daar dan een geheime gelovige? Nou, je ziet dat Obadja dat doet op een hele slimme manier. En ik denk dat dat ook is wat God van ons vraagt. Ik moet denken aan wat Jezus zegt in Matteüs 10, vers 16. Daar zegt de Heer Jezus, ik zend je als schapen tussen de wolven. Dat is de situatie van een christen, van een geheime gelovige. We leven in een niet-christelijke omgeving. Vele gelovigen, vele vervolgde christenen leven in een totaal andere omgeving, een vijandige omgeving. Schapen tussen de wolven. Maar zegt Jezus dan, wees dan onschuldig als een duif en sluw als een slang. Wat bedoelt hij daarmee? Zorg dat je wel echt gewoon blijft leven uit het woord van God en dat je blijft leven in de navolging van Jezus. Doe wat je als gelovige moet doen. Dat wil zeggen, blijf je voortdurend richten op hoe kan ik hier getuigen van Jezus. En dat is wat me opvalt ook in de vervolgde kerk. Ik kom daar regelmatig en als ik met ze spreek, dan word ik ontroerd door hun getuigenissen. Want ze zeggen, als wij een trein binnenstappen, of als wij een huis binnenlopen, of als ik naar mijn werk ga, dan bid ik iedere keer voor ik de drempel van mijn bedrijf overstap, of voordat ik een ontmoeting heb met niet-gelovigen, Heer, geef mij de kans om te getuigen. Dat is de houding van de duif. Ik wil zo graag en ik wil het ook gewoon doen. Geef mij de kans om te getuigen. Maar dat moet je wel doen, zegt Jezus, sluw als een slang. Want je kunt niet altijd zomaar beginnen over het evangelie. Dan zit je binnen de kortste keren in de gevangenis, of wordt je gezin van je afgepakt, of vinden er vreselijke dingen plaats. Dat hoef je niet op te zoeken. Getuigen heeft ook te maken met de situatie. Hoe je dat je getuigt, buiten kijf. Maar hoe je het doet, dat wordt mede bepaald door de situatie. En dat is wat de Heer Jezus nu ook aan zijn discipelen aan het leren is. En dat is wat Obadja ook doet. Hij is sluw als een slang. Agab heeft niet door dat hij een dienaar van de Heer is. En zo kan hij vele mensen redden. Maar ik weet zeker dat ook Obadja op die manier heeft willen getuigen van zijn geloof en van zijn leven met de Heere God. En dat doen geheime gelovigen. Zal ik een voorbeeld geven? Ik was in een land waar geheime gelovigen les kregen in een soort EHBO. Medische lessen kregen ze. Naast de lessen die ik gaf aan de pastors, was er dus een groep mensen die tegelijkertijd in een ander zaaltje les kreeg als een soort veredelde EHBO'er. Toen gaven wij hen een medische toolkit, noemen we dat. Zeg maar een grote doos met medische spullen. En zij gingen weer de jungle in. Ze gingen weer naar de plek waar in geen 100 kilometer een ziekenhuis te vinden is en geen medische zorg was. Zodat zij in hun dorpje of in hun omgeving de medische zorg konden zijn. En er kwamen mensen van heinde ver kwamen dan naar hen toe. En dan behandelden zij hen, ze legden een verband aan, of ze gaven ze een spuit, of ze gaven ze medicijnen. Maar wat ze, zeiden ze, wat ze dan ook altijd deden was dat ze zeiden, vind je het goed als ik tot mijn God voor jou bid? En terwijl die mensen daar zaten, achter hun bureau, bij hun bureau, baden zij tot Jezus. En zo kwamen ze heel vaak met mensen in gesprek. Ze begon gewoon medisch, maar het eindigde geestelijk. Een ander voorbeeld. In een ander land, daar werd taalonderwijs gegeven aan analfabetische meisjes. Meisjes die niet naar school mochten of konden, omdat ze meisjes zijn. En dan werd er les gegeven aan die meisjes en dan leerden ze naaien en breien en borduren, zodat ze in hun levensonderhoud konden voorzien. En ze leerden lezen en schrijven. Maar dat leerden ze aan de hand van de kinderbijbel. Zodat automatisch ook de verhalen van de Bijbel en van Jezus tot hen kwamen. Dus op een hele creatieve manier. Het stond niet op de voordeur, het stond ook niet op hun voorhoofd geschreven, maar op een hele creatieve manier voortdurend zoeken wat zijn mijn kansen om, al kan het niet met woorden, te getuigen met de daad van de liefde van Jezus. En dat is wat Obadja ook deed. Hij kon niet met woorden tegen Agab vertellen over de Heere God, maar met de daad liet hij zien wat het betekent om God te dienen en hij verborg 100 profeten. En ik denk dat het voor ons ook belangrijk is om hierbij stil te staan. Als de vervolgde kerk, net als Obadja, creatief zoekt naar manieren om te getuigen van de liefde van Jezus, te getuigen van de dienst aan God, wat betekent dat dan voor ons? Hoe doen wij dat dan? Bij ons is de situatie vaak eenvoudiger. Maar toch, het is lastig, ook voor velen van ons is het lastig om echt op een zeepkist te gaan staan en te gaan getuigen van Jezus. Maar dan roept de Bijbel ons op, als het niet met woorden kan, laat het dan in je daden zien. En bid God of hij je door die daden heen de kans wil geven om te getuigen. Jezus zegt aan het eind van de bergrede, of in zijn bergrede, zegt hij, laat zo uw goede werken zien aan de mensen, opdat zij uw Vader zullen verheerlijken. Dus laat uw licht schijnen door uw goede werken te laten zien. En zo uw Vader te eren. Je kunt niet altijd en je hoeft ook niet altijd op een zeepkist te gaan staan. Maar, zegt er misschien iemand, de Bijbel zegt toch dat we het evangelie moeten verkondigen. Ga dan heen en verkondig het aan alle volken, zegt Jezus toch? Ja, dat klopt. En dat is ook altijd het uiteindelijke verlangen en het doel. Dat mensen horen over Jezus, zodat ze weten wat ze moeten doen om hun leven aan hem te geven. Maar het begint vaak met daden. Daden zijn de ingang waardoor woorden binnen kunnen komen. Ik heb heel vaak mensen gesproken die konden getuigen van hoe ze juist door hun buren te helpen en niet gelijk te beginnen over God en Jezus en geloven en je leven aan Jezus geven, maar door gewoon praktische hulp ingangen kregen om te getuigen. Een van de dingen die ik zo prachtig vind is dat iemand een keer tegen mij zei, Ron, mijn ervaring is, als jij echt naar een ander luistert, luistert die ander daarna ook echt naar jou. Zullen we daar dan eens mee beginnen? Echt aandacht, echt luisteren naar je buren, naar collega's, naar mensen om je heen. Je hoeft niet tegelijk te roepen, ik ben christen, ik geloof, wat doe jij? Begin maar gewoon met ervoor ze te zijn. En dan zullen er vragen komen. Kijk, er zit een grens, hè? Obadja die is in het geheim een gelovige, maar Elia zegt, en nu is er een moment gekomen dat je moet uitstappen en dat jij aan koning Ahab moet zeggen dat ik eraan kom. En Obadja protesteert, die is bang. Hij zegt, dat wordt mijn dood, dat gaat nooit goed. En ook nog wel met humor, hè? Dan komt er vast weer de Heilige Geest en die haalt jou dan weer weg, Elia. En dan zeg ik, hij zit hier en dan ben je er niet meer. Allerlei bezwaren. Maar Elia zegt, nee, nu moet je, je hebt het prachtig gedaan als geheime gelovige, maar nu moet je uitstappen. En Obadja doet dat. Hij kondigt de komst van de aartsvijand Elia aan bij koning Ahab. Er is in ieders leven ook wel eens zo'n Petrusmoment. Hoor jij ook niet bij hem? En dan komt het erop aan. Dan moeten we niet, zoals Petrus deed, Jezus verloochenen. Dan moeten we zeggen, ja, ik ben een christen. Ik geloof in Jezus. Ik volg hem. Ik dien God. Het begint vaak met de goede daden. Overwin het kwade, zegt de Bijbel, door het goede te doen. Maar bid ondertussen, zoals de vervolgde kerk dat ook iedere dag doet, Heer, geef mij de kans om van u te getuigen. Amen.